Jullie begrijpen natuurlijk wel dat ik wel een beetje trots ben, hè? In de eerste plaats dat onze zoon ook meegekomen is. En nou is hij verdwenen. Oh, dat is... Het is wel een beetje een mijnema aangelegenheid, hè? Nee, verre van dat. Het gaat ook deze morgen om de Heer Jezus Christus. Om hem... Om zijn grote naam, die wij toch, naar ik hoop, met vreugde en met blijdschap volgen en dienen. En ook ons hart laten vullen met zijn woorden. Ons laten leiden door zijn Heilige Geest in ons leven. En ja, dat mag in deze dienst helemaal centraal staan, zoals Peter daar ook op wees. Dat het om de Heere God gaat in de eerste plaats. Ik wil vanmorgen daarom met jullie iets lezen uit het Marcus-evangelie. Ik begrijp dat het een radiodienst is. Dus er zijn ook veel luisteraars deze morgen. Klopt dat? Of is dat later? Oh, oké. Okay. Ik lees uit Marcus 10, vanaf vers 32. Het woord van God, dat luidt daar aldus. En zij waren onderweg, de Heer Jezus en zijn discipelen, en zij gingen naar Jeruzalem, en Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd, en terwijl zij hem volgden, waren zij bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. En dan ga ik verder bij vers 46... En zij kwamen in Jericho. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg te bedelen. En toen hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer, Zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil. En hij zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinden en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij weer ziende en hij volgde Jezus op de weg. Dan lees ik u nog een enkel vers uit de Petrusbrief, 1 Petrus 1, vanaf vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn om zich te verdiepen. Jezus ging hen voor. Zij waren onderweg naar Jeruzalem, zo hebben we gelezen. Broeders en zusters, wij lezen vanmorgen een gedeelte uit het Marcus-evangelie. En de gedeelte die we hier gelezen hebben over de blinde Bartimeus, dat vinden we ook in het Matthäus-evangelie en ook in het Lucas-evangelie. Het evangelie, de blijde boodschap, een geweldige boodschap van redding. En een geweldige proclamatie en een geweldige verschijning zoals de Heer Jezus Christus geopenbaard is te midden van zijn volk Israël, waarvan hij gezegd had dat hij in de eerste plaats was gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. De Heer Jezus is op die wijze ook de weg gegaan die uitkwam op het doel waarvoor hij gekomen was. Dat hoofddoel is niet de kruisiging. Dat hoofddoel is niet de opstanding. Zegt u, wat zeg u nu? Nee, dat hoofddoel dat was dat God zijn Vader verheerlijkt zou worden in de weg die hij zou gaan. De woorden die hij zou spreken. De daden die hij zou doen. Het contact leggen met zijn aardse volk Israël. Waarvan God had gezegd, dat is mijn oogappel. Dat is dat volk wat ik verlost heb uit Egypte. Dat is dat volk waar ik mijn tabernakel onder opgericht heb, mijn huis. Dat is dat volk waar ik tussen wilde wonen. Dat is dat volk waar de tabernakel al sprak van zijn geweldige zoon, de Heer Jezus Christus, zoals we dat ook net gelezen hebben in de Petrusbrief. Dat de profeten, en niet alleen de profeten, maar dat het hele Oude Testament ook spreekt en getuigt, al van de aanvang af, over de Zoon van God, over de Zoon van David, over Christus de Messias, die de Vader, die God zou verheerlijken in het werk wat hij zou volbrengen. Dat is geweldig, broeders en zusters, zoals vanmorgen de dienst geopend werd met die prachtige tekst die Johan ons voorgelezen heeft, dat het voorhangsel wees op Christus. Het voorhangsel wat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat zijn vlees als het ware verbroken moest worden. Dat de Heer Jezus Christus aan een kruis genageld is en dat hij daar als een lam ter slachting is geleid. Dat hij daar als de weg, de waarheid en het leven aan een kruis genageld is. Een schandelijk kruis houdt. Een vloek houdt. Een oordeelsplaats. En dat door dat werk de weg naar God is geopend. Naar het vaderhart van God. En telkens als je hierover nadenkt, telkens als we deze dingen overdenken, juist ook in deze tijd, zo vlak voor Pasen, dan raakt dat toch iedere keer weer ten diepste ons wezen. En dan kunnen we eigenlijk niet anders als zeggen dat we moeten jubelen, dat we moeten juichen, dat we het niet na kunnen laten om hem te danken voor de aan ons bewezen genade. Dat hij niet alleen gekomen is, zo hebben we geleerd uit de schriften, voor het volk Israël, maar ook voor ons, voor u, voor jou die hier vanmorgen ook zit. Dat hij ook gekomen is voor mij en dat hij die weg die de Vader zou verheerlijken, dat daarin lag besloten dat hij zich zou ontfermen over zondaren, verloren mensen zoals u en ik waren. Misschien zegt u, ja, ik ben nog steeds een verloren zondaar. Misschien zegt u, ik weet niet of hij dat voor mij gedaan heeft. Nu, dan hoop ik zo dat u vanmorgen, dat jij vanmorgen de keus mag maken om tot Christus te komen. Broeders en zusters, ik denk dat bij u allemaal nog wel de beelden van het journaal wat ons liet zien over de vreselijke aardbeving in Myanmar, dat u die allemaal gezien hebt. En het gaat vaak zomaar aan ons voorbij, we zien het. We zien mensen huilen. We zien mensen die zich inspannen om mensen onder het puin vandaan te halen. En ik heb mij eens afgevraagd, ik denk, wat zou het nou zijn voor die mensen die daar onder dat puin lagen? En ze de stemmen hoorden van redders. Van redders en van honden die naar hen zochten. Dat ze geluid hoorden. We zijn je aan het uitgraven, we gaan je helpen, we gaan je redden. En kunt u zich voorstellen dat wanneer daar een schacht is gemaakt, wanneer het puin geruimd is en de mogelijkheid daar ontstaat dat de persoon die daar ja, met de dood in de schoenen, bij wijze van spreken, dan door die opening naar buiten gehaald kan worden. We hebben dat ook kunnen zien op het journaal. Ik denk nog aan die mevrouw die op een brancard gelegd werd. En ik heb me afgevraagd, en eigenlijk hoef je dat niet af te vragen, weet ik het zeker. Ik geloof dat er niemand is geweest daar onder dat puin die nog leefde en die de stemmen van de redders hoorde en gezegd hebben, we halen je eruit, we maken een opening, er is een opening gecreëerd en daardoor kunnen we jou eruit halen. Denkt u dat er iemand is geweest die gezegd heeft, nee, laat mij hier maar zitten. Ik wil er niet uit. Daar heeft toch de persoon totaal niet over nagedacht. Die heeft zich toch direct laten redden. Die heeft toch de uitgestoken handen direct vastgegrepen. En die personen die moeten met blijdschap vervuld geworden zijn dat ze eruit gehaald waren terwijl ze de dood voor ogen hadden. En denken, ik kom hier nooit meer uit, dit is mijn laatste uur. Ik denk dat het zo ook een beetje is geweest met Bartimeus. Die daar langs de weg zat en bedelde. En eigenlijk ja, in een situatie van nood verkeerde. De nood in zijn leven was dat hij blind was. De nood in zijn leven was dat hij geen inkomstenbron had dan alleen datgene wat de mensen hem gaven. Je zou kunnen zeggen, een beetje een vreemde manier van kostwinning. Een beetje een schandelijke manier. Iets waar je niet voor koos, waar je geen opleiding voor ging volgen om die positie in te nemen in de maatschappij. Nee, door de nood gedreven was deze man tot de bedelstaf verheven. En moest hij zijn hand ophouden. En was hij daardoor afhankelijk van dat wat de mensen hem gaven. Hij was afhankelijk van datgene wat de aarde te bieden had. Wat de wereld, wat het leven te bieden had. En deze man die heeft in zijn nood, toen hij hoorde dat de redder der wereld voorbij kwam, is hij niet opgehouden om te roepen. Heeft hij vanuit zijn nood geroepen tot de Heer Jezus Christus. En heeft hij geroepen, zoon van David, heb medelijden met mij, ontferm u over mij. En de mensen die eromheen liepen en met hen op weg waren naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren, misschien wel duizenden mensen die uit alle streken van Israël naar Jeruzalem optrokken om het paasfeest te vieren en wisten dat hij daar ook onder hen was en zich aan hem vergaapt hebben. Ja, zij liepen daar met hele andere gedachten. Zij dachten, dat is die man uit Nazareth, dat is Jezus van Nazareth. Daar was geen erkenning van zoon van David, of anders gezegd, Messias, de beloofde Messias van Israël. Die kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Die kwam voor mensen die in nood waren, zoals we dat lezen in de profeet Jesaja. De profeten, die hebben er al over geprofeteerd, zo hebben we gelezen. En ze hebben gezocht en ze hebben geprobeerd uit te vorschen in hoever de geest van Christus al onder hen was. Of wat dat nou precies moest betekenen. De profeten hebben daarover nagedacht en zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, hebben zij de woorden van God ontvangen, ze opgetekend, ze uitgesproken. En daarbij begeerig te weten wie die beloofde Messias van Israël was. De Heer Jezus bevestigt het. We lezen in Lucas 4, vers 17 tot 19, dat de Heer Jezus in Nazareth in zijn geboorteplaats kwam en dat hij naar de synagoge ging, zoals al de Joden deden. En dat hij daar wordt hem de boekrol van Jesaja gegeven. En dan staat er, en toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. Ik weet zeker dat de Heer Jezus dit doelbewust heeft opgezocht. En het zal waarschijnlijk een boekrol geweest zijn, hè? Een boekrol. En alleen de profeet Jesaja. Maar ik geloof dat het leiding van God is geweest dat hem die rol gegeven werd. En als hij hem opengedaan heeft, dan vond hij deze plaats. En dat is uit Jesaja 61. Er staat, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Daarna heeft hij de rol gesloten en heeft hij hem teruggegeven. De Heer Jezus is bewust daar gestopt. Want dan zegt hij, heden zijn deze woorden voor uw oren vervuld. Nou, dat heeft wat consternatie gegeven. Maar als we de profetie lezen uit het boek Jesaja, dan staat daar nog een vervolg achteraan. Dan staat er om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting voor de Heer, door de Heere om hem te verheerlijken. Dat heeft de Heer Jezus niet verkondigd. En hij heeft ook niet gezegd dat die woorden dus reeds in vervulling waren gegaan. Hij is bewust gestopt bij dat eerste deel van deze profetie. Wat op dat moment in vervulling ging. Dat andere, dat gold de toekomst. De Heer Jezus die kwam in eerste instantie om te redden en om zalig te maken. Datgene wat verloren was. Maar er komt ook een dag dat hij wraak zal oefenen over zijn vijanden, de vijanden van God. de grote vijand van God. Maar ook degene die vijandig zijn tegen de Heere God. En hij zal komen om zijn volk Israël uit de benauwdheid te leiden. En hij zal de treurenden dan troosten. En hij zal over de treurenden van Sion beschikken. Dat hen gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Een sieraad in plaats van as. As, wat in de Bijbel betekent dat daar een situatie was van rouw. Van pijn. Van verdrukking. En daar zal de Heer Jezus straks dat volk uitredden. En hij zal ze vreugdeolie geven in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting door de Heer. En dan staat er weer bij. In navolging van het werk wat de Heer Jezus zal doen. Namelijk dat door zijn eigen volk, door dat gelovige overblijfsel, de naam van de Heer verheerlijkt zal worden. Wat moet dat geweldig zijn. Dat zien we nog niet in Israël als volk. Dat zien we vandaag niet. Maar dat komt wel. Jesaja 35 sluit daar eigenlijk bij aan. Zie uw God, de wraak zal komen. Ja. De vergelding van God wordt het daar genoemd. Hij zal komen om het overblijfsel, de rest, het gelovige rest van Israël, van zijn volk, te redden, te verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen. Jeruzalem. Dat zal de stad van vrede worden. De residentie van de vredekoning, van de Messias. Hij zal gaan zitten op de troon van zijn vader David. En de wet des Heeren zal uitgaan uit Jeruzalem, over de ganse aarde. Wat een tijd zal dat zijn. En wat een vreugde onder het volk. Wat gered, wat verlost wordt. Zoals een persoon die uit de puinhopen na een aardbeving gered wordt, verheugd is over haar of zijn redding. En zich verheugt en verblijdt in de redders. Zo zal het volk Israël straks zich verheugen en verblijden in de Messias. En zij zullen Sion binnenkomen met tranen. Nee, met gejuich staat er. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. O broeders en zusters, wat een geweldige toekomst wacht degenen die geloven in de Messias. Wat een vreugde, wat een geweldige zegen, wat een verheerlijking van God zal het wezen wanneer de ogen van het volk van Israël geopend zullen worden voor hun Messias. Waar de profeten over gesproken hebben, waar het Oude Testament de oude bedeling zo van getuigd heeft, bijna, of je zou kunnen zeggen, wel op elke bladzij van de schrift. Zelfs in het huis des Heren, als het gaat om een voorhangsel wat nooit en te nemen door de kracht van mensenhanden verscheurd kan worden, wat scheurde van boven naar beneden. God opende de weg en zij konden inzien in het heilige der heiligen, waar de ark stond, ook een beeld van de Heer Jezus Christus in zijn volmaakte heerlijkheid. En zo zullen de ogen geopend worden, hun blindheid zal weggenomen worden en zij zullen hem zien. Wie zullen ze zien? Die zij doorstoken hebben. Die zij doorstoken hebben. En dat wordt dan niet als een oordeel gezien, maar dat wordt gezien als dat hun ogen opengaan voor de Messias, voor hun redder, waarvan zij dachten, het is een gewone man, die hebben ze eerst niet zo. Ze hebben geroepen. en wij met hen. Weg met hem. Kruisig hem. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Het volk was in totale duisternis gedompeld. Zoals Bartimeus daar als een blinde man langs de weg zat en alleen maar in het donker leefde. Maar zoals de ogen van Bartimeus geopend worden, de fysieke ogen. Als hij bij de Heer Jezus komt en de Heer Jezus staat stil bij de noodroep van hem. Het raakt altijd mijn hart. Dat de Heer Jezus daar loopt en op weg is naar Jeruzalem. Niet om als koning zijn troon te betreden. Maar om daar gekruisigd te worden, veroordeeld te worden, bespuugd te worden. Gekroond te worden met een doornenkroon. Tot schande wordt gemaakt. Dat de Heer Jezus, toen hij de noodkreet van Bartimeus hoorde, te midden van de massa, dat er zo treffend staat, en Jezus stond stil. Hij stond stil. Hij stond stil bij Bartimeus. En hij roept hem, hij zegt, roep hem maar. En hij komt bij de Heer Jezus. En wat wordt er dan? Dan vraagt hij, wat wil je dat ik voor je doen zou, Bartimeus? Wat is jouw nood? Wat is jouw zorg? Wat is jouw pijn? Wat is jouw schande? Wat is jouw gebrek? Wat is jouw armoede? Wat is jouw duisternis, Bartimeus? En Bartimeus die zegt, dat ik ziende, rabboni, meester, dat ik ziende worden. Dat mijn ogen geopend worden en ik u mag zien. En dat gebeurt. Er gebeurt nog veel meer. Niet alleen zijn ogen worden geopend, zijn fysieke ogen, maar ook zijn hart, zijn ziel. Gaan open, worden geopend om de Heer Jezus te zien. Om de heiland te zien. En dan zegt de Heer Jezus daar iets geweldigs bij. Bartimeus, op een andere plaats staat, ik wil het. En dan staat er, ga heen, jouw geloof heeft jou behouden. Heeft je gered. Bartimeus, je bent gered. Niet op grond van je werken, niet op grond van wat er allemaal, wat je niet hebt kunnen doen in je leven. Niet op grond van het feit dat je als een armoedzaaier langs de weg moest zitten om te bedelen, om in je levensonderhoud te voorzien. Maar omdat je gelooft in mij. Dat je mij erkent als de beloofde Messias, de redder van het volk Israël. Van het licht der wereld, wat licht zou brengen onder het volk Israël. Je bent behouden. Je bent gered. Je bent zalig gemaakt voor de eeuwigheid. Je bent voor altijd, voor eens en voor altijd, veilig geborgen in Christus en daarmee in God mijn Vader. Dat is geweldig, broeders en zusters. En zoals zijn ogen geopend worden, zo zullen de ogen ook van Israël, van dat gelovige overblijfsel. En dan onderstreep ik nog een keer dat gelovige overblijfsel. Want de Bijbel laat ook zien dat 2/3 van het volk in die dagen om zal komen. Omdat ze niet geloven in de Messias, hem niet erkennen als de zoon van David, de beloofde Messias, de Christus, die de Vader verheerlijkte. En die de Vader verheerlijkte dwars door zondaren heen. Zoals Bartimeus, zoals u, zoals jij, zoals ik. Kun je het voorstellen? Door het werk wat hij volbracht heeft, dat hij besloot om op weg te gaan en op te trekken naar Jeruzalem. En dat we even later lezen, hij is onderweg naar Jeruzalem. En in het gedeelte daarvoor bij de rijke jongeling, daar staat er en dat hij naar buiten ging om op weg te gaan. En dat hij
in Jericho kwam en door Jericho ging. Door die stad. Door de wereld als het ware. En in de wereld oog had voor mensen zoals Bartimeus die de hem wilde erkennen als Heer, als Heiland, als de beloofde Messias. Daar is de redding in gelegen. En straks ook voor het volk. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ze zullen het begrijpen. Het was onze Christus, onze Messias. Het was de Zoon van David die voor ons in de dood is gegaan. Die voor ons doorstoken is. Die voor ons doorboord is aan het kruis van Golgotha. Die voor onze zonden heeft geleden. Die voor ons arm is geworden. Opdat zij die arm waren, zoals Bartimeus, rijk zouden worden. Rijk zouden worden. En broeders en zusters, als je de context, al belangrijk om de context te bekijken, dan lezen we in, vlak voordat hij dus zegt dat hij naar Jeruzalem zou gaan, dat hij onderweg was naar Jeruzalem en dat hij hen voorging en dat hij dan ook vertelt van tevoren wat er zal gebeuren, wat de mensenmassa, wat het Joodse volk, wat de Romeinen met hem zouden doen. Het viel me ineens zo sterk op dat er staat, en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem aan de heidenen overleveren. Zij zullen hem bespotten. En zij zullen hem geeselen. Zij zullen hem bespuwen. Zij zullen hem doden. Dat is wat de mens met Christus doet. Wat ook wij gedaan hebben. Dat gaat niet aan ons voorbij. Weet u? Maar daar houdt het niet op. Want na die zinsnede, zij zullen dit doen, zij zullen dat doen, zij zullen zus doen, dan staat er, en hij zei, ik zal ten derde dagen weer opstaan. Vindt u dat niet geweldig? Dat is wat zij zullen doen, maar dit zal ik doen. De Heer Jezus was geen slachtoffer. De Heer Jezus was niet overgeleverd in die zin aan de grillen van het volk, van de mensheid. De Heer Jezus lag ook in zijn lijden en in alles wat hem zou overkomen, waarvan hij van tevoren wist, dat lag allemaal in de handen van God zijn Vader. En elke stap die de Heiland zette, moet hij gedacht hebben aan de heerlijkheid van zijn Vader. Moet hij gedacht hebben, ik ga hem verheerlijken. Ik ga, omdat ik weet welke vreugde en welke blijdschap dit alles zou teweegbrengen. De Bijbel zegt het zo in Hebreeën 12. Dat hij om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En gezeten is aan de rechterzijde van de majesteit in de hoge. En daarvoor ons bidt en voor ons pleit. Geweldig. En dan wordt er gezegd, vestig je aandacht dan op hem. Denk aan hem. Denk aan dat wat hij gedaan heeft, ook voor jou, voor u, voor mij. En weet u, daar ga ik mee afsluiten. Even hiervoor lezen we over die rijke jongeling. En die vroeg aan de Heer Jezus, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Een man die schatrijk was, die het gemaakt had in zijn leven, die een hoge positie heeft bekleed waarschijnlijk, vele goederen bezat. de wet hield. Waarvan de Heer Jezus zegt dat toen de Heer Jezus hem aankeek, deze man, dat de Heer Jezus, wat van hem geschreven staat, dat hij hem lief had. Hij hield van die jonge man. Maar hij zei, één ding ontbreekt je. Eén ding ontbreekt je. Je hebt alles. En je denkt door één goede daad eraan toe te voegen ook nog het eeuwige leven bij al je goederen te voegen, zodat je ook voor na dit leven gebeiteld zit. Wat vreemd dat deze man het verwachtte van wat hij kon en wat hij mogelijk zou kunnen bewerken. Als de Heer Jezus nou had gezegd, doe dit en doe dat, nou dat zegt hij ook. Hij zegt, en dat is nou de Heer Jezus, die kijkt veel verder als de buitenkant. Die zegt, verkoop alles wat je bezit. Geef het aan de armen. En je zult een schat hebben in de hemel. En kom hier en volg mij. Die man die wilde weten wat hij moest doen. En de Heer Jezus die geeft eigenlijk iets aan hem in zijn gedachtentrend. Dat als die, nou dan mag hij iets krijgen wat hij mogelijk zou kunnen doen. Hij had daarvoor kunnen kiezen. Hij doet het niet. Want zijn rijkdom en zijn bezittingen, dat was, om met de woorden van Peter te spreken, dat was in dit geval, was dat zijn Heer. Was dat zijn God. Was dat datgene waarop hij vertrouwde in zijn leven. In zijn goede werken, in het houden van de wet. Maar werkelijk geloof vraagt om een offer. Dat je bereid bent om jezelf volledig uit te leveren aan de Heer Jezus. Dat is wat hij wilde. Daarom zei hij, kom achter, kom op en volg mij. En je zult een schat hebben in de hemel. Er staat dat hij bedroefd wegging. De Heer Jezus heeft hem niet nageroepen en gezegd, luister nou, zal ik het nog een keer uitleggen. De Heer Jezus die heeft genoeg gezegd. Deze man heeft zijn kans gehad om te komen tot de heiland, om gered te worden. Om uit de duisternis geroepen te worden. Schatrijk, toch in nood, komen tot de Heer Jezus, maar het uiteindelijk afwijzen. Omdat hij niet de Heer Jezus zag, want hij noemt hem alleen maar meester, goede meester. Hij dacht, nou, die doet het bijna net zo goed als ik, of misschien nog wel iets beter, dat hij denkt van, als ik nu ook zo kan worden. Maar hij gaat bedroefd weg. En dan krijgen we de geschiedenis van Bartimeus, een arme man. Ook in de nood van zijn leven. En ook bij hem stond de Heer Jezus stil en hij sprak tot hem. En hij werd ziende en hij werd behouden omdat hij hem geloofde. En de discipelen die daarbij stonden, toen die rijke jonge man wegging, toen zeiden ze van, ja maar heren, wie kan er dan behouden worden? Dat is onmogelijk, want de Heer Jezus had gezegd, hoe moeilijk is het dat een rijke in zou gaan in het koninkrijk der hemelen. Dat is nog net zo moeilijk als dat een kameel met een last op zijn rug door het oog van een naald zou gaan. Nou, dan zeggen, ja, begrijpelijk dat de discipelen dan zeggen, ja, maar wie kan dan behouden worden? Dat is toch onmogelijk, Heere God? Dan kan er toch niemand behouden worden? Wij zijn u gevolgd en wij hebben alles prijsgegeven. En wij lopen achter u aan, wij willen u dienen. Maar dan zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En dat wordt bevestigd, want als je deze geschiedenis leest in het Lucas-evangelie, dan staat daar direct achteraan, na die blinde man, na Bartimeus, de geschiedenis van Zacchaeus. En Zacchaeus, daar staat ook gewoon geschreven, die was schatrijk. Maar die had ook een beetje een dubieus beroep. Die verrijkte zich over de ruggen van zijn eigen volksgenoten door meer belasting te innen voor de Romeinen en het in zijn eigen zak te steken. En dan staat er, hij was rijk. En dan staat er ook nog bij, hij was klein. En het blijkt uit de geschiedenis dat deze man in diepe nood zat. Maar ook bij hem staat de Heer Jezus stil. Stil bij de boom waarin hij geklommen is, een volwassen man. En de Heer Jezus kijkt omhoog en die zegt, Zacchaeus, kom naar beneden. Hij noemt hem bij zijn naam. Kom naar beneden. Waarom zou de Heer Jezus stil gaan staan bij een man die zich zo op een oneigenlijke manier verrijkt heeft? Een zondaar. Een verloren mens. Waarom ging de Heer Jezus juist ook bij hem stilstaan daar in Jericho? Ik geloof omdat Zacchaeus tot ontdekking kwam dat hij in grote nood verkeerde. Dat zijn leven aan de buitenkant wel weelderiger uitzag, prachtig. Hij had alles wat zijn hartje begeerde, hij hoefde zich nergens zorgen over te maken. Maar ik geloof dat deze man, die moet vreselijk eenzaam geweest zijn. Want er staat er dat hij hoort dat Jezus eraan komt, er staat er dat hij daar naartoe ging en dat hij probeerde om Jezus te zien. God was in zijn hart bezig. En de Heer Jezus die staat daar bij hem stil en die roept hem naar beneden en hij zegt, ik moet in jouw huis zijn, Zacchaeus. Het is noodzakelijk dat ik in jouw leven binnenkom. En dan wordt er gezegd dat deze rijke man, dat hij verloren was, maar dat de Heere was gekomen om te zoeken datgene wat verloren was, om dat zalig te maken. En dat gold niet alleen voor Zacchaeus, dat was net zo goed voor Paulus en voor u, voor mij, voor jou. Hè, dat de apostel Paulus ook zei, ja, dit is een betrouwbaar woord. Dat evangelie is een betrouwbaar woord, het is een woord van God. En alle aanneming waard, neem het aan! Neem het aan. Roep uit de nood van je leven. Wanneer God laat zien dat je in nood bent. Roep hem aan. Neem het aan. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Wat een wonder. Broeders en zusters. Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Misschien is hier vanmorgen iemand die zegt, nou, ik heb al van alles geprobeerd. Ik heb al van alles gedaan. En ik ga naar de kerk. Ik probeer godsdienstig te leven. Maar is daar een knagende nood in je leven? En denk je, nou, het is voor mij, ja, anderen, ik kan begrijpen dat anderen gelovig geworden zijn. Maar voor mij is het bij kans onmogelijk. Het is onmogelijk. Ik heb eens een keer een man gesproken die zei, het is onmogelijk dat ik ooit nog in die God van jou ga geloven. Want als je weet wat ik gedaan heb in mijn leven. En ik wist een paar dingen daarvan. Hij zegt, het is onmogelijk. Voor mij is er geen redding. En die man die liep te huilen. En hij ging bedroefd heen. Weet u? Ik heb hem gesmeekt. Ik heb gezegd, het is ook voor jou. Als hij mij gered heeft, kan hij jou ook redden. Voor mij was het ook onmogelijk. Maar bij God is het mogelijk. Zacchaeus werd gered. Hij wil ook u, wil ook jou redden. Ik hoop zo dat als hier iemand is, hè, we zitten hier met een aardig ploegje volk, maar ik heb het echt op mijn hart. Als er iemand is, misschien ben je nog jong, misschien ben je al op leeftijd. Misschien loop je al zo lang mee en heb je heel veel meegemaakt. En denk je dat het onmogelijk is om geopende ogen te krijgen van je ziel, om te zien wie de Heer Jezus is. Dan wil ik je oproepen.
Laat je met God verzoenen. Kom tot de Heer Jezus. Hou niet op te roepen tot Hem. Zeg net als Bartimeus, zoon van David, Heere Jezus, ik begrijp dat u voor mij naar dat kruis bent gegaan, dat u daar mijn dood bent gestorven, dat u mij daardoor het eeuwige leven kunt geven, dat u daardoor mij kunt redden. Ga tot de Heer Jezus, geloof, neem het aan, buig je knieën, dat kun je doen op de plaats waar je zit. Dat kun je doen op de plaats waar je zit. Nu, op dit moment. Je hoeft niets te doen dan enkel en alleen te zeggen: Heer Jezus, ontferm u over mij. En neem die stap. En neem die stap nooit half. Maar neem die stap geheel, in zijn geheel. Lever je volkomen uit aan Hem. Werp je in zijn liefdearmen. In des heilands liefde armen, zegt een lied, ben ik veilig en gerust. Zou u dat niet doen? Ga niet bedroefd weg. Maar laat je verblijden en vullen met de vreugde om de rest van je leven als een kind van God in deze wereld te staan. Met het geweldige uitzicht, de Heer Jezus komt. En ik mag straks dat heilige der heiligen, waarvoor Hij gestorven is, en wat voor mij ook geopend is, mag ik straks binnengaan. En dan zal ik Hem zien, zoals Hij is, op volmaakte wijze. Geprezen zij God op zijn heilige troon. Voor hetgeen Hij ons gaf in zijn enige Zoon. O, zie nu het Gods Lam voor u ook geslacht. Looft Hem, prijst zijn naam. Amen. Heren, wij zijn hier vanmorgen bij elkaar en wij verheugen ons en verblijden ons in U, onze Heere, onze Verlosser, onze Herder, onze zaligmaker, degene die zich over ons ontfermd heeft. Dank u wel dat de vrucht van uw werk ook betekende dat u mij op het oog had, dat u bij mijn leven stil wilde staan en dat ik mocht komen met mijn nood, met mijn zondige, verloren leven. Dat u mij riep uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat ik eerst niet bij u hoorde, maar nu ben ik uw eigendom. Heere, dat we dat vanmorgen zo opnieuw voor onze aandacht mogen hebben en mochten hebben. En wij bidden u, Heere, dat u ons leven leidt en dat doet u ook. En dat wanneer wij wellicht naar onszelf kijken, ook als gelovigen, dat er zoveel dingen zijn waarvan wij zeggen dat is onmogelijk dat dat zou kunnen veranderen. Of dat ik daarin zou kunnen groeien. Of dat ik daarin gebruikt zou mogen worden door u. Heer, dan is dat niet verkeerd. Dan zijn we dankbaar dat u ons dat laat zien. Dat, zoals we ook gezongen hebben, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En dan kunt u uw werk in en door ons leven heen doen. Heer, help ons, Heer, om steeds onszelf te verliezen. En uw lief te hebben. Maar ook de liefde die u in onze harten hebt uitgestort door de Heilige Geest. Om met diezelfde liefde naar onze broeder en zuster te kijken. Dat wij net als u, Heer Jezus, bewogen zijn over onze broeder en zuster, over de omstandigheden waarin hij of zij zit, maar ook met ontferming bewogen zullen zijn over verloren zondaren om ons heen, in familie, buren, wie dan ook, Heren, collega's, klasgenoten, Heren, we bidden u, vul ons met uw geest, Heer. Bij dag en bij nacht, zodat we
mogen wandelen in het aanschijn van uw licht, Heere. En dat uw zegen op ons rust in het leven met u. Heer, wij trekken met u op naar het hemelse Jeruzalem. Wij trekken met u op, wij volgen u. Zoals ook Bartimeus u volgde op de weg. Hij ging achter u aan. En wat geweldig om te lezen dat hij achter u aanging en u verheerlijkte. Heer, dat hij niet meer riep en sprak over zijn nood, maar dat hij jubelde vanwege de verlossing en de redding en de geopende ogen van zijn ziel, dat u dat gedaan had. Heere, u was voor hem die wonderbare redder. U bent dat ook voor mij, voor ons. En u wilt dat ook zijn voor iemand, jong of een meisje of man of een vrouw. Heer, die het gevoel heeft bekropen vanmorgen, het is voor mij onmogelijk, maar voor u is niets onmogelijk. U roept en wil u bidden dat u die persoon helpt om die stap te doen. Heer, u vraagt heel persoonlijk, wat wil je dat ik je doen zal? En laat dan het antwoord zijn, ik geef mij over aan u. Ik geloof in u, Heer Jezus, met mijn hart. En ik belijd u met mijn tong, dat u Heer bent. En u hebt gezegd dat wie dat doet, die zal behouden worden. Geprezen zij uw naam. Ga zo met ons deze week in. Leid ons dag aan dag aan uw hand. En dank u wel voor de vreugde en de blijdschap die ons deel is. Soms dwars door tranen en moeite heen. Maar we zijn verheugd en verblijd in Jezus onze Heiland. En we vestigen onze aandacht op u. In Jezus' naam. Amen.